Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dankjewel. Er ligt hier ook nog een asbak en een lucifers. Maar ik weet niet waarvoor. Maar laat maar. Ja. Ik heb een keer iets gelezen over Saint-Exupéry in een Russisch boek. Bij een Sovjet schrijver. Ik kende die uitdrukking niet. Ik weet ook niet waar die staat. Maar het past al helemaal in het beeld wat wij hebben van die schrijver van De Kleine Prins. Dat hij daar in de woestijn is. En ik herlees dit boekje vaak omdat het zo bijzonder is en zo diep en zo eenvoudig. Dat hij daar in een woestijn, dat is natuurlijk ook de innerlijke woestijn soms. Dat daar dat kind verschijnt. Van een andere planeet. En dat een soort gids is voor hem. Een soort kleine bodhisattva. Een kind. En in die tekst die ik in het Russisch las, daar staat: wij zouden allemaal terug kinderen moeten zijn. Maar dan wel rijp geworden door ervaring. Dat is mij bijgebleven. Want je kunt heel makkelijk zeggen, en dat lees je ook vaak. Als je niet wordt als de kinderen. En zoals alles heeft het twee kanten. Het kan ook betekenen dat je kiest voor een soort infantiel levensgedrag. Van laat allemaal maar. Maar dat is het niet. Het is echt rijp geworden door alle ervaringen. En juist misschien openstaan zoals een kind. En dat woord, dat ben ik in de Sovjetliteratuur heel dikwijls tegengekomen. Als auteurs die eigenlijk atheïst zijn, iets wilden beschrijven van hun innerlijke verandering. Dat ze dan verwezen naar onbevangen. Onbevangen, nog niet gevangen in woorden. En dan denkt u maar aan de tweede regel van de Boeddha over de oorzaak van het lijden. Dat is gehechtheid, waarbij wij altijd denken dat is aan rijkdom en aan macht en aan seks. En aan bezit. Maar de grootste figuur na de Boeddha, Nagarjuna, die zegt: onze grootste begeerte is het willen begrijpen, vangen in begrippen. Eén moment. En onbevangen is daar nog open over zijn. En ik weet, dit klinkt allemaal heel theoretisch. En het klinkt ook een beetje zo vanuit de literatuur. En dat is nou eenmaal mijn taal. En daarom zou ik willen beginnen met iets te vertellen van hoe dat voor mij een keer, hoe dat voor mij eigenlijk levend geworden is. Want dat herinner ik me goed. Dat zijn juist de dingen die je bijblijven wanneer je voor het eerst, misschien een beetje met een schok zo, dat ervaart. Van dat het niet is en niet kan zijn zoals ik het beleef. Dat daar ergens in mijn beleving iets onwaar zit. En dat ik er mijn vinger niet op kan leggen. Dat er iets is van een soort verraad aan de werkelijkheid en dat ik het probeerde soms neer te schrijven en dat ik het niet kon aangeven wat het was. Maar toch een gevoel, het is niet goed. Een soort, een begin. Een begin van een soort ontdekking. En ik vertel daar liever over omdat dat persoonlijk is. En dat is mijn eigen beleving. En dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar het kan helpen al die plaatjes van over kind worden en onbevangen zijn dichterbij te brengen. Nou, de aanleiding was, een van de aanleidingen, dat was, ik was net op de luchtmachtstaf in Den Haag en in mijn militaire diensttijd. En omdat ik Russisch gestudeerd had, moest ik daar allerlei teksten vertalen die gestolen werden uit Russische vliegtuigen, die toevallig een keer geland waren in Schiphol, over hoe die bediening was. En daar stond ook bij hoe ze omgebouwd werden tot bommenwerpers en zo. En ik begreep er niks van. Dus ik kreeg de opdracht om twee keer per week of drie keer per week mee te gaan vliegen in allerlei toestellen. En dat was ideaal. Dat is echt mijn meest romantische tijd geweest. En ik heb toch wel eens dat ik af en toe kijk op internet, dan staat daar How to Fly the Hawker Hunter. Dat is een straaljager voor twee personen, oefentoestel. Daar heb ik dus heel veel in gezeten. En nog vorige week klik ik en dan komt het terug. Die noppeltjes en alles en die helm op en de zuurstofmasker. En dan spreken. Ik work tower, dus is Sheraton to Seven Ask permission to take off enzovoort. Dat is een jongensdroom en ik vond dat heerlijk. maar daar begon iets. Het was in dezelfde tijd dat ik op die luchtmachtstaf met mijn doctoraat bezig was. En door Han Fortman in aanraking kwam met dat ook het boeddhisme bestond. Dat was een van de eerste keren dat ik daar echt over hoorde. En ik zag in de boekhandel, vlak bij die luchtmachtstaf in Den Haag, een boek, Boeddhism and Christianity. Het was het eerste wat ik las. Het was geschreven door een christentheoloog, Konze. En ik heb het pas weer teruggevonden in mijn bibliotheek. En dat is zo uit de jaren 1958, 1960. En van die Konze heb ik ook één ding onthouden. Van die schrijver. Een gesprek met Daisetsu Suzuki. En dat gaat over wat is nou de weg die het Zen-boeddhisme aangeeft? Dat vraagt Konze aan. En het antwoord van Daisetsu Suzuki is: dat is precies wat u in uw evangelie kunt vinden als gij niet wordt als de kinderen. Want dat is de kern ook van de Zenweg, van heel het boeddhisme, ook van het Taoïsme, eigenlijk van elke religie, dat we weer onbevangen worden. En dan zegt hij, ik zou het ook in mijn Zen-taal kunnen zeggen, dat is, voordat gedachten in ons opkomen over wat dan ook, over wat dan ook. Wat is ons oorspronkelijk gelaat? En zegt hij, het mooiste beeld van oorspronkelijk en onbevangen is een kind. Daarom spreekt elke religie over het kind. Maar hij zegt er ook gelijk bij, niet op een naïeve manier. Niet infantiel, maar dat grenzeloze vertrouwen wat een kind heeft. En zegt hij, wat een kind nog heeft, als het heel pril is en nog geen begrippen kent, op het moment dat hij kijkt naar de werkelijkheid, is die werkelijkheid als het ware of die voor het eerst bestaat. Zo nieuw, zo echt onbevangen, als door een wonder. En dat herinner ik me uit de Sovjet-literatuur, daar kom ik dadelijk wel op terug, dat auteurs soms dat ontdekken. Mannelijke, vrouwelijke auteurs, dichters, proza-schrijvers, dat het alsof de werkelijkheid zojuist geschapen was. En niet dat iedereen, dat zegt Daisetsu Suzuki, ook daar permanent zo rondloopt van, dat u nou denkt van, oh ja, die zenmeesters of zo, die lopen de hele dag, och, wat is het toch net geschapen. Dat is een enkele keer, dat is soms. En iedereen kent dat. Iedereen heeft momenten of het een beetje open is en of er iets van vrede is en of je een beetje onbevangen bent. En in die tijd dat ik dat van Konze las en over dat kind zijn, was precies de tijd dat ik dat mee moest vliegen in een straaljager. En ik weet nog dat was met een Indisch man, kapitein van Bolderik. Dan vlogen we met die straaljager zo. Moet je dat maar eens op de YouTube nakijken. En als wij dan heel erg hoog vlogen en de lucht was zo blauw, en dat was voor mij niet, dan zette hij de radio aan en dat was muziek van Corelli. Kunt u zich dat voorstellen? Zo op die grote hoogte, en ik mocht dan zo die stuurknuppel bedienen, het is makkelijker dan autorijden. Als je eenmaal boven bent, is dat veel makkelijker. Ja, niet om te stijgen aan de landen, maar zo, fantastisch. En dan die muziek van Corelli. En bij het luisteren naar muziek van Corelli, en ik weet niet hoe dat is, ik kan dat ook niet verklaren, kwam daar iets op van een soort heimwee en een verlangen. En ook dat er iets niet goed was. Iets niet goed in mijn waarneming, in mijn hart, dat het niet, ik zeg dat nu met deze woorden, dat dacht ik toen niet. Niet onbevangen. Iets leugenachtigs, iets onechts. En ik kon dat niet van me afzetten. Daar in die stilte, je hoort wel iets van die machine en die blauwe lucht en vooral die muziek van Corelli. En toen kwam, in die tijd probeerde ik wel eens gedichten te schrijven, wat ik dan probeerde gedichten te noemen, maar het was toch een poging zo een beetje die levensbenauwdheid onder woorden te brengen. En toen heb ik een paar regels geschreven, zo van dat ik luisterde naar die muziek van Corelli en dan wat dat betekende. In die leegte, in die grote ruimte en ineens het besef dat het kind in mijzelf dood was, gestorven was. En toch dat ik verlangde dat dit dode kind ooit een nieuwe hymne zou zingen. Dat heb ik zomaar daar neergeschreven. Maar dat was de eerste keer zo van echt het gevoel wat me tot nu toe bijbleef, er is iets wat niet klopt en echt heel wezenlijk niet klopt. En zelfs dat het zo pijn doet of wringt en ook met ontrouw en onechtheid en schuld en een soort verraad aan mezelf, aan dat kind. Maar ik kon er de vinger niet op leggen. En daarna heb ik nog een paar andere pogingen tot gedichten geschreven, zo gewoon voor mezelf, in die tijd. En ook door muziek. Ik weet niet waarom, ik mediteerde nog niet in die tijd, maar ik luisterde wel heel veel naar klassieke muziek zo. En de andere keer was met muziek van Bach. En ik heb denk ik hier in een sessie al een keer in zo'n toespraak daarover verteld. Omdat dat voor mij, omdat dat bevrijdend was iets te kunnen schrijven waarvan ik ook zo'n vermoeden kreeg. Ja? Zo'n vermoeden dat het anders kan. Dat je met andere ogen en een ander hart kunt zien en met andere oren zo. Dat het anders kan. En dat begon met die muziek van Bach bijvoorbeeld. Eerst van Corelli, toen van Bach. En dan heb ik ook zoiets geschreven. En dat ken ik bijna uit mijn hoofd. En ik noem het nog maar. Dat was zo klanken van Bach. Zongen de spiegel open. Die dagen, jaren was gehuld in een mist van dode woorden en ontmande daden. Geslagen, echt de pijnlijke kant. En tegelijk gestild, tegelijk de ontdekking van wat een keer een hele oude zenmeester tegen mij zei. Hè, echt schuldgevoel is bevrijdend. Dat betekent, wat ben ik dankbaar dat ik het zie. Dat is, ik zie het tenminste, dan ben ik er al uit. Hè. En dat was geslagen en gelijkelijk gestild, heb ik bij het luisteren één ogenblik de trekken van mijn levenslang verraad gelezen. En misschien klinkt dat heel dramatisch. En misschien hoeft dat absoluut niet voor iedereen zo te zijn. Maar ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen. En ik denk dat iedereen ergens wel momenten heeft dat hij daaraan raakt. Uiteindelijk is de Boeddha op die weg gekomen. Ook vanuit, er is iets wat ik niet zie en niet klopt. Met alles wat op mij afkomt. En in elke religie is dat zo gegaan. De woestijn ingaan. En dan zoeken en dan wachten. En dan dat er iets duidelijk wordt. En dan de bekoringen van Christus. Of de bekoringen van de Boeddha met Mara. Die dat stemmetje die hem ook elke keer zegt. Een jongen gelooft dat nog niet. Maar het is zo'n vreemde mengeling van twijfel en zoeken. Maar vooral ook van een ontdekking. Dit is het niet. Het klopt niet. En de woorden die je eraan geeft zijn bijkomstig. Nogmaals, ik moest dat toen zo nogal dramatisch formuleren. En nog, denk een maand later een keer, een gedicht. En ik las toen Sjestov. En Sjestov was voor mij echt een openbaring en ook een ontmaskering. Wat hij schreef. En ik vind het een wonder dat ik Sjestov ontdekte. Gewoon omdat hij een Russische naam had, heb ik het een keer in de bibliotheek of in een boekhandel gekocht. Lev Sjestov. Ik denk, oh, dat is een Russisch. Ik was net met Russisch bezig. Vooruit dan maar. Maar het is zo indrukwekkend dat ik toen ook een gedicht geschreven heb. Gebed tegen de leugen. En daar stond tussen haakjes achter de titel Sjestov. Ik heb dat nooit uitgegeven, het ligt in een map bij mij thuis, maar het is wel zo van een hoop, een verlangen om los te komen van alles waar je ingewikkeld bent. Je eigen lichtjes, je eigen vooroordelen, je eigen overgevoeligheden en meevibreren. En het eindigt ermee van zo ongeveer, laat mij vallen, bodemloos vallen, tot in jouw donkers licht. Maar het had opnieuw te maken met dat van een kind zijn. En ik vertel dat omdat dat is echt een heel wezenlijk begin. Dat die eerste ontdekking. Het moet ergens anders zijn. Maar ik weet niet hoe. En dan begin je maar met het te uiten, met het te schrijven en met te lezen, Sjestov te lezen. En toen heel langzamerhand ook een beetje gaan zitten in meditatie. Maar nogmaals, vooral het uiten. Dat ik het kon uiten op papier. Op papier. Ook in een dagboek. Maar ook tegen mijn pleegmoeder een keer. En dat is voor mij misschien dat ik het één keer zo kon uiten. Zo sterk en zo krachtig. Dat ik midden in dat gesprek. Dat ging over deze dingen waar ik die gedichten over schreef. En het ging vooral erover van wat bedoel ik als ik zeg, en wat ik trof bij een Russische schrijver, waarom ben ik in godsnaam een onverbeterlijke volwassene geworden? Wat heb ik verloren? En ik heb zoveel schrijvers gelezen en later in Moskou ontmoet die dat ook zeggen, dat schip van de jeugd, waar is dat gebleven? En die dageraad die ik voelde, kan dat ooit terugkomen? En er was een moment dat ik dat moest uiten. En toen ben ik dus, ik heb met mijn pleegmoeder echt mijn hart kunnen luchten altijd. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben gaan praten. Het was 's avonds laat. En normaal als we zo tot een uur of één in de nacht, ik kon echt wel doorpraten toen. Dan zei ze, en nou stoppen we en nou gaan we nasi goreng maken. Midden in de nacht. Dat was fantastisch. En dan hadden we nasi goreng met een glas wijn erbij. En dan, maar ik kon het uiten. En ik was zo, denk ik, een kwartier aan het praten. En toen wist ik, dit moet ik opnemen. Dit moet ik opnemen op een cassette. Ik zei, wacht even. En neem die cassette. En ik heb het ingesproken. Ik moest het kwijt. Het is of het ineens, of ik het kon uiten. Al die dingen van die gedichten, maar dan veel directer. Niet meer poëtisch. Dat is ook dan pijnlijker. Dat ik het allemaal kon zeggen en dat ik geen andere woorden wist van dat ik dat weer terug wilde. Dat van kind, maar niet naïef, maar dat onbevangene. He? En ik heb dat toen ook maar gestameld. Maar voor mij is dat een poging geweest om het toch zo zuiver mogelijk te stamelen. En dan af en toe luister ik er nog naar. Want zoiets is altijd dat opnieuw wakker moet worden. Het is net als dat boekje van Suzuki, eindeloos opnieuw met zijn beginnen. Dan luister ik er nu nog naar. En voor de rest ligt het in een la. Weet je, zo'n ouderwetse cassette met zo'n cassette recorder. En af en toe hoor ik mijn moeder, ja jongske, ja jongske, ja jongske, ik begrijp het zo. Dat is zo ontroerend. Maar ik heb het kunnen uiten. En dat kunnen uiten, of het nou in sutra's is of in psalmen, dat is ook roepen. Dat had voor mij toch echt betrekking op dat wat ik bij die muziek van Corelli hoorde in dat vliegtuig. En bij die muziek van Bach, van dat onbevangene van een kind. Dat is voor mij een ideaal. Dat vind ik zoiets ontroerends. Dat hoeft voor iedereen niet zo te zijn. En nogmaals, daar bedoel ik niets infantiels mee, maar iets van dat onbevangene en ongeschondene, wat een Russisch dichter een keer uitdrukt als hij een netsuke ziet, en zo'n klein Japans beeldje van een kindje dat daar zit, zo in de verte kijkt. En dat hij zegt, wat hebben wij met die kinderen gedaan? En wat hebben wij met het kind in onszelf gedaan? Dat kind dat nog die eindeloze verte ziet, en die grenzeloze verwachting en dat vertrouwen. Daar begint mijn aula boek over de Sovjet-literatuur, overigens, met dat beeld. Van dat kindje. En dat heb ik toen zo uitgesproken. En dus dat is waar ik nog steeds terug naar probeer te luisteren. En zoals met alle dingen, zijn meer dingen die ik zo op mijn manier levend moet houden. En die je één keer levend neerschrijft. En die daarna kunnen stollen. En dan moet ik elke keer een nieuwe interpretatie aangeven. Maar het blijft zo. Het blijft waar dat dit eigenlijk is. Wat in die nogal nuchtere zendtaal genoemd wordt, voordat ook maar één gedachte opkomt. Hè, dat hele web van denken. Hè, of een specifiek gevoel. Dus precies, daaraan voorbij. Wat is dat oorspronkelijke gelaat? En nogmaals, het is gewoon een ander beeld voor wat ik probeer uit te drukken met kind. En ik vind het ontroerend dat zoveel literatuur en zoveel religieuze getuigenissen dat beeld van dat kind aanhalen. He, ook in de tekst die wij, geloof ik, gisteren gezongen hebben van de eenheid en de veelheid. He. Zoals een kind kan vertrouwen op zijn moeder. En zoals de sutra van Kuan Yin en vooral de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid zegt. Van dat vertrouwen op een moeder. Een kind dat zo grenzeloos kan vertrouwen op een moeder. Op een oermoeder of wat dan ook. Het zijn maar beelden. Maar ik zal nooit vergeten wat Fortman zegt. Als wij de symbolische taal vergeten, dan vallen we in een soort kille, nuchtere taal die ons uiteindelijk zal opbreken. Ooit zullen we hopelijk de taal van het symbool herontdekken. Onze tijd is daar niet rijk in. Wij leven gewoon in wat dan heet, in de antropologie, a drastically desacralized existence. Een beetje kil en nuchter. In mijn boek over Kuan Yin, wat dus in het najaar uitkomt, wijd ik aan deze visie van Fortman en van anderen... een heel hoofdstuk, om die taal van beelden, die taal van symbolen, die taal van kunst, van literatuur, van poëzie, dichterbij te brengen als een levende taal die het mysterie ook, en misschien wel dieper, dichterbij kan brengen. Ik heb, ik kan dat natuurlijk niet laten, één heel aangrijpend voorbeeld over wat ik nu probeer te vertellen uit de literatuur in Rusland van een atheïstisch Sovjetschrijver die geprobeerd heeft weer te geven wat die ontdekking voor hem was. Ik las het, ik denk dat ik ook een jaar of... Ik denk ook dat dat zo'n 50 jaar geleden is. Ik was zo geraakt en het was zo herkenbaar. Hij schrijft over die ontdekking van hoe het bestaan... Dat is een regel van hem die ergens letterlijk zegt... Er is geen erger verraad dan het verraad aan jezelf als kind. Maar de manier waarop hij dat schrijft... Ook de poëtische manier. En notabene als atheïst. En maar zoeken naar een taal. En dat beleven en de ontdekking van... dat dat weer opnieuw herboren wordt in hem. Dat was een getuigenis waarvan ik dacht, ik wil hem spreken. Dus ik ben naar Moskou, toen ik daar een keer voor 4 maanden zat, ik heb hem toen ook opgezocht. En ik heb een hele middag en een hele avond met hem gepraat. Over zijn boek, over zijn leven. Het was zijn ervaring. En daarom wil ik het eigenlijk hier weergeven. Het is dus levensecht. Het is niet verzonnen. Het was zijn pijn en zijn twijfel en zijn, dat zegt hij letterlijk, zijn afgrond bij de ontdekking. En nogmaals, niet voor iedereen hoeft dat zo te zijn. Maar ik kan moeilijk een algemeen verhaal vertellen of wat in de zen. Ieder leven is anders. Maar dit was voor mij zo vertrouwd dat ik het wil noemen. Het verhaal heet, de herinnering kent haar eigen wetten. Dus een beetje een... Geen mooie titel. Hij bedoelt ermee dat wat diep in ons sluimert. Of wat diep in ons leeft. Zeg maar dat oorspronkelijk gelaat. Wat hij gebruikt, geen boeddhistische woorden. Dat kent zijn wetmatigheid, zijn, laat ik zeggen, Boeddha Dharma natuur. Om de tijd te vinden om zich te openbaren. Om iemand wakker te maken. En alles wat elke religie doet is niets anders, of het nou de Advaita is, of boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, christendom, jodendom, allemaal. Het is een poging, een hulpmiddel in allerlei verschillende talen om dit in ons tot leven te brengen. Weer kind worden, weer onbevangen worden, herboren worden. Als gij niet opnieuw geboren wordt, en zo, of doodgaan en opnieuw verrijzen, allemaal begrippen. Elke taal anders, iedereen is anders. Goddank, daarom zijn er ook zoveel talen en mogelijkheden. De 100.000 armen van Kuan Yin. Voor iedereen anders. Maar dit is het verhaal. Dus één van die armen van Kuan Yin is voor mij zijn verhaal. En dat begint ermee. Hij beschrijft in die roman. Dat iemand hem een keer aanspreekt. Hij is directeur van een grote fabriek. En hij werkt keihard. En dat is het ideaal. En in een discussie zegt een keer iemand tegen hem, nee, ik wil met u spreken als mens. En dat schokt hem, als mens. En dan herinnert hij zich dat zijn vrouw ook wel eens tegen hem gezegd heeft, je bent goed voor me, je bent trouw, het is allemaal waar, maar er is iets wat ik mis, wat ik niet ken. En wat ik bij zoveel anderen ook mis. En dat heb ik wel gevonden bij mijn moeder, ik kan niet zeggen waarom. Die had iets wat jullie missen, en jij ook. Ik weet niet wat het is, zegt ze. En dan begint bij hem zo een soort zoektocht, een ontdekking. En dan herinnert hij ineens iets uit zijn vroegste jeugd. Hij herinnert zich dat hij als kind van een jaar of 6, 7 met zijn moeder naar de kerk ging. Zo'n Russisch-orthodoxe liturgie. Ik weet niet of u dat ooit gezien heeft. U hoeft de taal niet te begrijpen, des te beter. Maar de iconen, het licht, de wierook... Het is een soort mystieke taal van beelden die iets oproept. Waarbij je geen boekjes hoeft te lezen, ook niet over het christendom. Ik zal er een mooi voorbeeld van geven. Ik kende een Japanse die zenmeditatie deed, 30 jaar geleden. En die was een keer geraakt toen ze zo'n liturgie zag. En toen is ze naar een bisschop gegaan, Antonie van Souros. Een fantastische man, hij is overleden, die ook belangstelling had voor het boeddhisme. En toen zei ze, ja wat... Wat moet ik lezen om dit te begrijpen? En hij zei, niks lezen. Je moet niks lezen. Je moet daar gaan staan. En het allemaal op je laten afkomen. Zonder het te willen begrijpen. Kijk maar. Meer niet. Ga daar staan. Eigenlijk is dat net als wij doen. Ga daar zitten. Het is hetzelfde. Ons zitten of luisteren naar de soetra's. Maar vooral het zitten is ook een poging te komen. Bij dat wat zo ver weggezonken is. Dat oorspronkelijke. En dat kind. En daar begint bij hem zijn zoektocht. En dan schrijft hij een prachtig stuk. Hè, ineens naar aanleiding van die herinnering. Dat hij ziet hoe zijn moeder was. Dat daar iets anders in haar was. Wat ook bij niemand anders te vinden was. En dat hij ook iets in die sfeer gewoon kon ervaren. En dan komen allerlei andere beelden op, dat hij als kind een zonsondergang zag. En dat hij alleen langs het strand liep. En dat hij niet wist waarom hem dat zo ontroerde. En dan ineens weet hij, kort geleden was een oude vriend van hem op bezoek die kunstenaar geworden was. En die had tegen hem gezegd, loop jij nog wel eens langs het strand, zoals je dat vroeger deed als kind, zo naar de zonsondergang. En dan zijn eerste reactie, wat, zonsopgang, zonsondergang. Man, je bent een onverbeterlijke lyricus. Daar hebben we geen tijd meer voor. Hè? Het moet draaien. En dat hij dat meende. En nou komt het voor hem tot leven. En dan begint een verandering. En dan begint hij te denken, hoe zag ik vroeger het leven? Hoe heb ik dat ervaren? En in verband met de opmerking van Suzuki tegen Konzi, dat voor een kind als het ware alles onmiddellijk tot bestaan komt. Hè? Dat het nog niet beredeneerd is. Een kind is verwondering. Dat kun je ook, als een kind heel jong is, wel aan de ogen zien. Dat is zoiets. En wat hij zo ervaren over die verwondering, alsof alles zojuist geschapen is. En die woorden laten we niet meer los. Het was zo, weet hij. Ik heb het gezien alsof het zojuist geschapen is. En dat gaat hij neerschrijven. En dan gebruikt deze atheïst de woorden uit het begin van de Bijbel. Het boek van de schepping, het boek Genesis. Dat kent u, hè? In het begin was er duisternis. En God schiep dit en dat, enzovoorts. Maar hij geeft er een eigen hertaling aan. In het begin was er de nacht en was het duister. Maar hij, God, komma, dit kind, sliep niet. En God stond op, dit kind. En God, dit kind, komma, zei, er zij licht. En er was licht. En God, dit kind, trad naar buiten. En zei, er zij de morgen. En de morgen werd. En de vogels zongen. En de bloemen zongen. En het hart van het kind zongen. Van kind, het hart van God zong. En God sprak dat alles zo mag zijn, van dag tot dag. En God, dit kind, sprak dat alles goed was. En God trad naar buiten. En begon, zijn vader was smid, begon te kijken wat hij kon maken in het vuur. En de vonken vlogen. En hij schiep iets. Hij schiep iets uit het niets. Net als God iets. God, komma dit kind elke keer. En alles was elk moment nieuw. En het leefde. En het was een wonder. En God dankte elke dag. En zei dat het zo mag zijn. Van dag tot dag. Tot in alle eeuwigheid. En toen werd God volwassen. En mensen wilden hem betalen voor zijn werk. Maar eerst was het scheppen om niets. Om de vreugde van het scheppen. Om de blijheid. En nu werd hij voor betaald. En het werd ruilhandel. En God viel uit de hemel. En God werd mens. Maar ooit was hij een God. En ooit zal God dit kind terugkeren in hem. Daar begint het bij. En daarna is dan ineens dat besef, wat is er van mij geworden? Zoals ik dat weergegeven heb met in dat vliegtuig. En met die muziek van Bach. En met dat gedicht over Chestov, gebed tegen de leugen. En dat is werkelijk voor hem een afgrond. Een gevoel van schuld, dat zegt hij erbij, niet in concrete dingen. Ik kan daar geen naam geven, misschien zo, zegt hij. Het was of hij aan de rand van de afgrond stond. En nogmaals, dat hoeft niet voor iedereen dramatisch te zijn. Maar omdat het zo'n duidelijk beeld is wat toch in de zendtaal heet grote dood. Hè? En groot ontwaken. Hè? Of als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Hè? Of opnieuw geboren worden. Hij ervaart dat zo dat hij ontdekt van er is geen groter verraad dan het verraad aan het kind, aan dat oorspronkelijke in mijzelf. En dan verandert er iets bij hem. Ik heb met die auteur gepraat. Dat is werkelijkheid voor hem. Dat was zijn, zeg maar, ontwaken. Hij geeft er alleen niet een titeltje op. Hij plakt er geen etiket op. Geen verlichting. Zelfs niet ontwaken. Maar hij beschrijft het in een beeld wat met hem overkomen is. Toen hij een keer in een van die donkere, uitzichtloze nachten ook zo'n ervaring had van bevrijding. Van bevrijding. En dan ook weet dat het niet hindert. Dat je eerst moet vallen. En dat je diep mag vallen. En dat het helemaal duister mag zijn. En dood. En een woestijn. En dat er zelfs schuld mag zijn. Alles. Hè? Eigenlijk zegt hij wat in de paashymne, in de paashymne in het christendom prachtig uitgedrukt wordt met O Felix Culpa, o gelukkige schuld. Want er is nog een groter wonder, dat van vergeving, van grenzeloze aanvaarding. Zo, hij gebruikt een andere taal. Maar hij zegt wel dat hij daar in de nacht, als hij daar stond, en dat het was iets, zo begint het, iets oerouds was er in alles. In alles wat zo ineens onbegrijpelijk vreemd en mysterieus leek. Alles. En tegelijk of het bekend was tot hartbrekens toe. Ik heb die woorden onthouden. Ik heb ze ook een keer bij Terborg gevonden. In dat verhaal wat ik eerder noemde. Het gezicht van Pignafiel. Een Nederlandse schrijver die ook probeert taal te vinden voor wat dan in het boeddhisme heet die Ashraya Paravriti. Die ommekeer. Dat er iets, dat het weer stroomt in ons. Dat het leeft. Dat het open gaat. Dat het wijd wordt. En dat er een soort oervertrouwen is. Van je kunt er niet uitvallen. En dan zegt hij, het was of alles als het ware daar dreef in de eeuwigheid. Of het niet meer was zoals ik het tot nu toe zag van hier en nu. Dus u ziet, hij keert bijna de begrippen om waar zo gejongleerd mee wordt in onze tijd vanuit juist het boeddhisme. Hij keert het om. Het was werkelijk of de werkelijkheid voor het eerst gezien werd als een wonder, als mysterie. Alles. De bomen, de silhouetten van de bergen, de sterren. En dan zegt hij, en daar stond ik. Alleen in de nacht, op het moment waarop het universum een van haar diepe geheimen aan mij zou openbaren. Dat is het einde van het boek. Het is ook het einde van mijn verhaal. Het is een authentiek getuigenis van iemand die buiten de religie staat. En het laat gelijk zien hoe waar het is, wat vooral door Hisamatsu benadrukt wordt, de leraar van Masao Abe, en ook door mijn Chinese leraar. Wijsheid of heiligheid of ontwaken. Het gebeurt overal. Het gebeurt in deze setting. Wij mogen dankbaar zijn. Dit is op onze weg gekomen. Maar het is iets van alle tijden. Van alle ruimte. Het gebeurt overal. En dat is wat wij gedenken in die tekst. Hè, van dat wonderlijke ontwaken en iets door kunnen geven. Iedereen kent dit ergens. Iedereen herkent het. Ook al heeft u het niet zo beleefd. Iedereen herkent het. Iedereen kan dit ook uitdrukken. Ja. Dus het is altijd met grote dankbaarheid ook dat ik dat kan vertellen. Omdat ik van zoveel mensen die ik gesproken heb, deze dingen soms heel intiem heb mogen horen. Wij gaan daarmee terug de stilte in.